En van Teddy Avro gaan we naar de Russische literatuur. We kennen Tolstoj, Tsjechov en Dostojevski. Maar naast de bekende Russische schrijvers zijn er ook een aantal die vergeten lijken te worden. In zijn nieuwe boek Tegenover Dostojevski zet Tijn Kleinpas de drie auteurs in het zonnetje. Vissarion Belinsky, Alexander Herzen en Ivan Turgenev verdienen namelijk net zoveel aandacht als Dostojevski, vindt hij. Thijs, welkom.
Dank u wel.
Om te beginnen, je boek heet Tegenover Dostojevski. Ja. Waarom die titel?
Omdat deze drie schrijvers, Belinsky en Herzen en Turgenev, ook in feite tegenover hem staan. En Dostojevski schrijft in zijn eigen dagboek van een schrijver regelmatig over de drie, zet zich tegen hen af, ziet hen als representanten van politieke opvattingen en van een generatie die Rusland wat hem betreft helemaal naar de ratsmodee hebben geholpen. En bekritiseert hen en karikaturiseert hen, met name Belinsky. Maar hij heeft ook toch weer een interessante verstandhouding met ze. Want Belinsky was dus de literair criticus, de grote meneer die hem heeft ontdekt. En ook Turgenev als eerste heeft geprezen. En echt zijn stempel heeft gedrukt op die Russische literatuur. Herzen was een briljante polemist en een essayist. En toen Dostojevski zelf door Europa heeft gereisd, dat was toch gebruikelijk, hè, voor de Russen. Die gingen naar Europa op een grand tournee. Is hij hem ook gaan opzoeken in Londen, waar Herzen in ballingschap woonde. Want hij was gesommeerd daarvoor al door de Russische tsaar om terug te keren naar Rusland. Maar dat was niet voor een leuke reden. Herzen had zich tegen het regime uitgesproken en deelgenomen aan revoluties. Dus daar zou hem een flinke straf te wachten staan. En Herzen zei, bedankt. Ik blijf in Londen. Maar dat werd een bedevaartsoord, hè, voor Russische schrijvers, Herzen. Dus daar is ook Dostojevski heen gegaan.
Een soort Harry Mullis, maar dan in Londen.
Maar dan in Londen. En Dostojevski bewonderde Herzen ook wel, hè. Hij vond zijn opvattingen rampzalig. Want Herzen was een socialist. Maar Dostojevski vond hem toch ook een meesterlijke schrijfstijl hebben. En heeft zelf bijvoorbeeld het dagboek van een schrijver ook vormgegeven als een soort dialoog-essays, omdat Herzen dat met zoveel succes had gedaan.
Ja, even om de setting nog iets duidelijker te krijgen. Deze drie zijn wat ouder.
Ja, net iets ouder.
Ja. Dostojevski is eigenlijk een brutaal jonkie.
Ja.
Als ware, om het zo maar even te zeggen. De nieuwkomer in de literatuur.
De nieuwkomer in de
literatuur. Waar stond hij dan precies voor? Wat hem zo onderscheidt, wat hem zo anders maakt dan die andere drie, om het even zwart-wit te tekenen. Wat staat hem vooral tegen en wat vindt hij eigenlijk hoe het met de mens gesteld is?
Kijk, dan moet ik, dat is misschien leuk. Dostojevski was zelf, hoorde ook bij die groep jonge schrijvers, hè, aanvankelijk. Hij was wel de jongste. En dat ging natuurlijk ook er wel eens hard aan toe met die jonge schrijvers, want het is allemaal. Die zijn allemaal elkaars concurrenten. Dus Turgenev schrijft op een gegeven moment een beetje gemeen puntdicht over hem, waarin ze hem een beetje belachelijk maken. Want Dostojevski was had het ook wel een beetje van zichzelf in zijn bol. Maar de latere Dostojevski wordt een heel conservatieve en reactionaire figuur. En daar zijn allerlei verklaringen voor. Hè. Hij flirt ook met het socialisme in zijn jonge jaren. En is daar eigenlijk als enige wordt hij van die groep daar het slachtoffer van. De rest is in Europa. Dostojevski wordt na de revolutie van 1848, die in Europa woedt, wordt hij gearresteerd, want het tsaar krijgt het heel benauwd.
Die
laat een bende mensen, denkers oppakken. En daar is Dostojevski ook bij. En die krijgt 10 jaar strafkamp. Hij wordt zelfs aan een schijnexecutie onderworpen. In het strafkamp heeft hij als enige boek de Bijbel. En dat leest hij 10 jaar lang. En hij vindt ook daar het gewone volk. En hij bekeert zich daar in feite tot een soort christelijk nationalisme. Wat er maar ook toe aanzet op latere leeftijd om dus de tsaar te verheerlijken en de Russische autocratie. En het heil te verwachten van de orthodoxe kerk. En de generatie, dus de Herzen en Turgenev, Belinsky overlijdt vrij jong. Die waren daar helemaal niet van. Het waren meer mannen van de Europese ideeën, van de vooruitgang. Van het ontluikende socialisme. Dat was een heel ander socialisme nog dan uit de 20e eeuw. Maar dat ging vooral over het verheffen van het stedelijke proletariaat. En hij zegt, dat is allemaal rampzalig. Dat moeten we niet hebben in Rusland. Want wij zijn een land van tsaar en orthodoxe kerk. En al die verlichte ideeën uit Europa, dat is niets voor ons.
Ja, want het heeft eigenlijk, je kunt het misschien gewoon heel simpel terugbrengen tot twee mensbeelden.
Ja.
Een mensbeeld van die andere drie voor het gemak even samengepakt. Van we kunnen iets aan onszelf en aan onze toekomst en aan ons heden doen. En Dostojevski zegt, jongens, niet aan beginnen. Blijf in de kelder zitten. Het wordt nooit wat met ons. En daar... mag je het zo zeggen?
Ja hoor, dat mag je zo zeggen. Herzen en Turgenev zijn echt optimisten uiteindelijk. Hè. Zeggen, nee, we zijn geen afhankelijke van het lot of van de geschiedenis of van grote ideeën of krachten buiten onze grip. En Dostojevski's mens is echt een gevallen mens. Hè. Het is een beetje de zondeval in moderne gedaante. En voor Dostojevski komt er dan bij dat die mens dus ook vol allerlei heel akelige instincten zit en nare gedachten heeft en eigenlijk ook voortdurend op voet van oorlog verkeert met de wereld. Hè. Veel van zijn meest memorabele karakters schelden en tieren ook dat het een lieve lust is op alles en iedereen. Maar het is een mensbeeld. En soms hoor je wel eens mensen die houden erg van Dostojevski en zeggen, ja, hij heeft zo'n realistische kijk op de mens. En daarvan zeg ik, nou, daar is wel wat op af te dingen. Ook dat van Dostojevski is een mensbeeld. En er, weet je, niemand wil voor naïveling worden uitgemaakt. Maar om nou te denken dat Dostojevski het allemaal juist zag over wat mensen in de kern van hun wezen zijn, vind ik wel een forse claim. Ja. Daar heb ik kanttekeningen bij.
Ja, en toch vrees ik dat als ik hier aan tafel een rondje zou maken, bijvoorbeeld bij Nelleke of bij wie dan ook hier aan tafel, of Jan, ja, dat die boeken van Dostojevski die raken natuurlijk iets bij ons.
Ja.
Wat misschien in ieder geval die andere drie, ja, misschien Turgenev dan wel, als het niet raakt. Maar dat pessimistische mensbeeld is natuurlijk wel gezellig om te lezen.
Het is bedwelmend, hè? Ik merk dat zelf ook als ik Dostojevski lees. Dan ben ik toch voor een moment helemaal overtuigd dat het inderdaad niks wordt.
Prachtig.
Ja.
En daar krap je enorm van op.
Ja,
wat wil je zeggen? Die mooie, de prachtige verhaal van die grote inquisiteur.
Ja, als het lijden van. En daar hebben natuurlijk latere schrijvers ook nog veel mee gedaan. En veel optimistischer schrijvers. Ja. De metafoor van de grote inquisiteur en van het teruggeven van het toegangskaartje naar het paradijs. Als het ook maar gebouwd is op het lijden van één mens. Daar heeft ook Ursula Le Guin een mooi verhaal over.
Maar het komt er eigenlijk hierop neer. Ja. Jezus komt terug op aarde en de grote inquisiteur zegt tegen Jezus, wil onmiddellijk opdonderen, want je maakt de mensen in een warm met je praatjes over van alles verbeteren. Ja. Wegblijven jij, we hebben het net voor elkaar hier.
Ja.
Maar even terug naar die andere drie en naar Dostojevski.
Ja.
Jij zegt, we moeten die andere drie ook een plek geven in die Russische literatuur. We moeten die ook leren kennen.
Ja.
Maar dat kan ik me nog wel voorstellen bij Turgenev. Maar die andere twee, dat zijn vooral essayisten en polemisten, die zijn toch voor ons niet meer echt interessant. Wat maakt ze nu nog interessant?
Nou, ik denk dat met name Herzen interessant is. En overigens, hij is ooit uitgegeven in de Russische bibliotheek. Mm-hmm. Hè? Dat is een deeltje, daar zaten toen vier schrijvers in. En er kwam kritiek op van de lezers van de Russische bibliotheek. En die zeiden, ja, dat kan niet. Want het zijn altijd banden van één schrijver. En dat heeft de uitgever toen teruggetrokken. Maar er zat een vertaling in van Herzens belangrijkste essays. Van de andere oever. En dat zijn essayistisch literaire essays over de politieke cultuur van Europa van dat moment, waarin hij eigenlijk afrekent met een soort idealistische manier van denken. Van vooraf bedenken, nou, wat moeten we hebben in de revolutie? Is democratie en een heel verheven beeld van de burger, hè, die bijna in een soort Romeinse toga wordt aangekleed, in gedachten al en op een nieuw forum wordt gezet. En hij zegt, ja, dat heeft toch er ook toe geleid dat veel van die revoluties uiteindelijk machteloos bleken. Want die hebben helemaal niet nagedacht over de echte mens van vlees en bloed. Die gewoon over zijn natje en zijn droogje zorgen maakte. Dat waren arme mensen. Die moesten van dag tot dag keihard werken en nog maar zien dat ze het overleefden. Ja, wat betekende er voor die mensen nou de verklaringen van de rechten van de mens? Niet dat het er niet toe deed voor Herzen, maar hij zei, je hebt een vollediger beeld van de sociale condities van de mens nodig om hem uiteindelijk uit zijn ellende en afhankelijkheid te kunnen verlossen.
En dat lees je nu nog met een zekere plezier vanwege de intelligentie van die stukken en de mooie stijl. Even terug naar die andere drie. Ik geloof dat twee van hen ook echt gepleit hebben voor afschaffing van het lijfeigenschap in Rusland, want dat was er nog gewoon in de tijd van de tsaar.
Ja, dat klopt. Kijk, Dostojevski doet altijd heel afwijzend over ze. Van, nou, ze hebben niets betekend, maar Turgenev heeft prachtige verhalen geschreven, jagersverhalen, daar is hij mee gedebuteerd. En die heeft het tsaar zelf gelezen. En daar is ook van bekend dat het tsaar zo geraakt was door de portretten van gewone mensen, van de lijfeigenen die Turgenev daar maakte, dat hij zei, ja, dat heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn besluit om ook de emancipatie van hen uiteindelijk in 1862 tot stand te doen komen. En Herzen was polemischer man, maar een journalist die vanuit Londen het meest invloedrijke Russische tijdschrift zelf liet drukken, dat was zijn tijdschrift, naar Rusland liet smokkelen. En dat werd ook tot in het keizerlijk paleis gelezen. En Herzen was verzoenend waar nodig en mild waar nodig, hè, maar heeft ook druk toch op die politieke klasse van Rusland gehouden om ze te bewegen naar die progressieve hervormingen.
Ja. Ja. Als we nou proberen te begrijpen waarom het zo is dat we geneigd zijn te zeggen Russische literatuur, dat is Dostojevski, dat is Tolstoj. Ja. En dat zijn niet die anderen zo 1, 2, 3. Ja. Heeft het dan misschien te maken dat we een bepaald beeld van Rusland willen hebben als een onveranderlijk iets wat in zichzelf gekeerd is en nooit zal veranderen, wat pessimisme hoort bij Rusland? Zitten wij met een soort stiekem Ruslandbeeld in ons hoofd, waardoor we Dostojevski eigenlijk stiekem leuker vinden?
Misschien wel, en voor veel Russen zelf ook. Russen lezen zelf ook dolgraag Dostojevski en zeggen van zichzelf ook wel dat het een gewoon een wel ander land is dan dat Europese vasteland. Het grenst natuurlijk wel aan elkaar, maar het is een heel andere cultuur. Dus ik denk dat dat wel meespeelt, maar ik denk dat het ook met Dostojevski gewoon lekker griezelen is. Want hij presenteert een mens die eigenlijk helemaal niet zo is zoals we onszelf graag willen zien. En er zal wel iets van Dostojevski in ons allemaal zitten. Hè? Iets van soms geborneerdheid en soms ook slechte gedachten die we liever niet hardop uitspreken. Maar om nou te... En dat is een beetje het foefje wat Dostojevski uithaalt. Die presenteert dat als zo'n absolute element. Ja, dat is griezelen voor ons. Dan, ja.
Maar het is wel grappig, want jij zegt eigenlijk deze drie schrijvers zijn ook heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar toch hebben we het nu ook weer de hele tijd over Dostojevski. En je boek heet ook tegenover Dostojevski. Dus je hebt hem toch nodig om die andere...
Nou, ik denk, kijk, het is makkelijker om Dostojevski te praten, want daar hebben gewoon meer mensen een beeld bij. Maar die andere schrijvers die vertrekken vanuit het mensbeeld, nee, de mens is veel complexer. Er is veel meer wat van invloed is op hoe hij zich of hij zich gedraagt in het dagelijks leven. Dat heeft ook te maken met zijn sociale positie, met de economische verhoudingen. Allerlei dingen komen daarbij kijken. En ze hebben een veel genuanceerder mensbeeld. Turgenev meer tragisch, Herzen meer... is echt een politieke vechtersbaas in sommige opzichten wel. Dat vinden we misschien toch lastiger en zo.
Hoe oud was jij toen jij je eerste Dostojevski las?
8.
Nee,
ik vraag het niet zonder reden. Want ik heb altijd het idee, Dostojevski, dat is echt het leesje als je 19 bent of 20.
Ja, zoiets.
Net als in de Ban van de Ring. Dat sluit aan bij een bepaald soort mono-achtige manier van de werkelijkheid. Een soort simpele emotie.
Ja, je kunt niet studeren, of je kunt niet een bepaald type student zijn, denk ik, en niet helemaal gegrepen zijn door Dostojevski. Op dezelfde manier dat je ook Nietzsche, weet je, mensen daar dan op zo'n moment in de eerste jaren van hun studie mee weglopen.
En nog heel kort, wie van hen slaat nu nog het meeste aan bij het Russische lezerspubliek, bij het grote publiek?
Van die drie? Ik denk Turgenev, want dat is toch de mooie schrijver met de prachtige beeldende...
romantische verhalen. Eerste liefde las ik.
Ja, precies.